Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
En we gaan praten over Oekraïne hier wel.
Zeker.
Ja, want Zelensky heeft opnieuw een beroep gedaan op de NAVO om bescherming van de Oekraïnse centrales, de kerncentrales tegen Russische sabotage, te garanderen.
En die oproep die volgde op nieuwe beschietingen bij die Zaporizhia-centrale afgelopen weekend. Ja. Volgens Oekraïne onderdeel van een Russische genocidale campagne om Oekraïners dood te vriezen.
Ja, en inmiddels komt het IAEA, het Internationaal Energieatoomagentschap, met het verhaal dat het op zich wel meevalt, de schade.
Ja, qua nucleaire dreiging.
Precies, maar toch, het is niet handig. We gaan praten met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat weten we over die situatie daar bij Zaporizhia?
Want in elk geval dat er geschoten wordt, want er zijn kogelgaten bijvoorbeeld gevonden in de opslag van afval. Dat is link. Want dat kan dan vrijkomen, maar niet in de centrale zelf. Nee. Dus die is nog veilig. Het is best denkbaar hoor dat het geschut vanuit Oekraïne kwam. Dan moet je even denken aan de ligging van die centrale. Die ligt dus in het door Rusland bezette gebied. Je kunt er niet zomaar omheen of zo. En het barricadeert als het ware het front. Dus het ligt in de weg. Dus het is helemaal niet zo gek dat de Russen bijvoorbeeld versterkingen opbouwen aan hun kant van de centrale. En dat de Oekraïners daar proberen te bereiken. Dat lukt dan niet altijd. Ik zeg niet dat het waar is. Nee. Maar iedereen die hebben een soort geconditioneerde reflex. Dat
op wanneer de Russen zeggen, ja,
de Oekraïners hebben het gedaan. We meteen roepen, nou dat kan helemaal niet.
Nee.
Ik weet niet of het zo is, maar het zou kunnen.
Ja.
In elk geval, zoals jullie al zeiden, het internationale atoomagentschap is gisteren wezen kijken en zei dat er is in elk geval geen acuut gevaar. Er zit ook wel een soort strategie van de Russen achter die niet zoveel te maken heeft met die oorlog. Maar die hebben gewoon in feite een kabel gelegd naar hun eigen gebied, dus richting Krim, zeg maar.
Ja.
Om die centrale in te zetten voor de stroomvoorziening in Rusland of in het door Russisch bezet gebied, waardoor Oekraïne er zelf geen gebruik meer van kan maken. En het bizarre is en blijft dat het personeel dat daar werkt is Oekraïens.
Ja.
Het is echt een hopeloze situatie en gevaarlijk.
Ja, zeker. Dat is het. Die oproep van Zelensky die dan komt, hè, aan de NAVO. Van jongens, bescherm de Oekraïense kerncentrales tegen Russische sabotage. Haalt dat wat uit? Want de NAVO-lidstaten die doen denk ik al vrij veel. En we hebben daar die inspectieteams van de IAEA.
Ja, nou dat laatste is natuurlijk een VN-organisatie. Dus
dat is waar.
Dat heeft niet zoveel met de met de NAVO te maken. Nee. Maar ik denk dat dit is echt een propagandistische opmerking. De NAVO kan daar niet toeslaan, kan ook niet Oekraïne op dat gebied, op eigen terrein, te hulp komen. Dus ja, slag in de lucht. Sorry. Het behoort in het propagandaverhaal.
Ja.
Het is begrijpelijk dat hij het zegt, maar de NAVO kan eenvoudig niks doen. Nee.
Dan even naar Luhansk als magbergers. Want daar waren de Russische troepen gisteren bezig met de opbouw van allerlei defensieve posities. Ze zijn, wat we al horen, hun posities aan het versterken. Ook in die regio, hè?
Ja, en daar is ook alle aanleiding toe. Omdat de Oekraïners daar, net als ze in Gerson hebben gedaan, althans zoals het begon, deuken in die verdediging proberen te slaan en echt pogingen doen om dat stukje te heroveren. Ze hebben een klein strategisch voordeel, want het Oekraïense gedeelte, om zo te zeggen, het is een beetje heuvelachtig, ligt hoger daar. Dus ze schieten van boven naar beneden. Mm-hmm. Dat maakt hun positie iets steviger. Maar aan de andere kant, ja, de Russen zijn zich letterlijk en figuurlijk aan het ingraven.
Ja.
Dus je ziet ook daar weer steeds meer dat Eerste Wereldoorlog beeld met loopgraven en weet ik wat allemaal. Ze zijn er nog niet doorheen, hoor, door dat punt, de Oekraïners. Maar het is opnieuw, ook voor de Russen, een punt om uit te kijken. En die hebben dus heel snel versterkingen ontboden in de vorm van reservisten. Maar die hebben dan weer geen training of nauwelijks training. Enfin, dat verhaal dat we ook steeds terug horen. Maar er komen dus nieuwe Russische manschappen om daar de verdediging te versterken.
Dan eventjes naar een opvallend agendapunt van vandaag. Want Poetin bezoekt Armenië om het conflict met buurland Azerbeidzjan te bespreken. Dat doet hij ook echt fysiek. Het geestige is dat wij spraken Gert-Jan vanmorgen en we hoorden dat Poetin eigenlijk alles met videoverbindingen doet. Ja, maar dit is te belangrijk om niet naartoe te gaan.
Ik heb het hem natuurlijk horen zeggen, ja. Klaar blijkt dat wel, maar je moet altijd afwachten of het echt gebeurt. Hè?
Ja.
Want het belangrijkste onderdeel van die ontmoeting is pas morgen. Dus ja, gaat hij echt of gaat hij niet? De achtergrond daarvan die heeft niet zo vreselijk veel met de oorlog te maken. Maar Armenië maakt deel uit van iets dat heet de collectieve veiligheidsovereenkomstorganisatie. En daar zitten een aantal landen in. Armenië, Kazachstan, Rusland, Belarus, Kirgizië en Tajikistan. Die landen liggen ook voortdurend met elkaar overhoop. En Armenië is nu duidelijk aan het flirten met de Verenigde Staten. Het is een bondgenoot van Rusland, maar het verwijt de Russen dat ze eigenlijk helemaal niks ondernemen in die oorlog waarin ze zijn verwikkeld zelf met Azerbeidzjan. En dus zeggen ze openlijk, eigenlijk hebben we genoeg van deelnemen aan dit clubje, aan dit bondgenootschap, geef ons de Amerikanen maar. En Poetin is daar dus heen om te redden wat er nog te redden valt.
Ja, dat begrijp ik. Ja. Gaat hem dat ook lukken?
Nee. Ik denk het niet. Ik denk dat de Armeniërs echt om zijn. Uh-huh. En dat is ook best begrijpelijk, want Amerikaanse steun is natuurlijk niet alleen materieel, maar ook politiek echt wel van hele grote betekenis. Als je in zo'n oorlog bent verwikkeld en de Russen roepen steeds, we steunen je, maar ze doen niks. De Amerikanen hebben in Oekraïne laten zien dat ze zeggen, we steunen, dat ze dan ook iets doen. Nou. Ja, precies, dan komen ze ook echt. Ja. Ze leveren. Dus ik denk, dit is best interessant hoor. We praten er niet zo vaak over. Maar geopolitiek is dit best een aardige omslag. Interessant.
Ja, weer een oude Sovjet-republiek die afvallig is dus.
Zoiets. Ja. Er waren er 15, inclusief Rusland. En er kruipen er af en toe een paar naar ons. Overigens, er speelt nog een conflict, want de andere kant wordt gesteund door Turkije. Dus het is ook weer een soort conflictgebied tussen Rusland en Turkije. Dus los van alles, hè. Ik begrijp best dat Poetin zegt, ik ga daar zelf eens heen om te kijken of ik ooit op zaken kan stellen. Ja. Maar in antwoord op je vraag, ik denk dat het hem niet lukt.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.